Nou, ik ben Rianne. Ik zit hier aan tafel met Arjen Wiersma. Arjen, wil je jezelf even voorstellen?
Helemaal goed. Ik ben Arjen Wiersma. Ik ben hoofddocent cybersecurity bij Novi Hogeschool. En tevens ben ik manager product development. Dus ik hou me bezig met alle ontwikkelingen op het gebied van productontwikkeling binnen Novi.
Ik heb al heel veel gehoord over GPT-3, hè, de nieuwste AI. Ik heb er ook al wat mee geëxperimenteerd. Maar ik denk dat jij mij beter kan vertellen wat GPT-3 eigenlijk is.
Ja, dat kan ik. De GPT-3 is een fantastisch mooie ontwikkeling op het gebied van AI. Het is feitelijk een model. En dat klinkt meteen weer heel moeizaam. Maar een model is een verzameling van heel veel informatie. Die ze zo gestructureerd hebben dat een computer op basis van de data in dat model natuurlijke tekst kan maken. Dus die kan zeggen van op basis van de vraag die jij stelt, is het in staat om een tekst te maken met feitelijke juistheden in een taal die wij begrijpen.
En waar haalt hij dan die informatie vandaan?
Het internet. Het is feitelijk een machine die het hele internet heeft afgestruind. Dus alle informatie die je maar kunt vinden op het internet, die zit in dat model. Dus eigenlijk alle publieke bronnen. En de makers zullen ook wel enkele vormen van private bronnen in hebben gezet. Maar over het algemeen publieke bronnen die verzameld worden in dat ene model.
Oké. En is dat dan ook helemaal up-to-date? Dus hè, alles wat ik nu bijvoorbeeld online publiceer, haalt hij dat er meteen erbij?
Ja, dat is een goede vraag. Dat bij de ene bron zal dat wel zo zijn. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat gerenommeerde bronnen zoals een Wikipedia of een auteur van een bepaald specifiek iets, dat hoger en vaker geïndexeerd wordt dan het blog van iemand die een bakkerij heeft bijvoorbeeld. Maar over het algemeen, alles wat op de internet staat, gaat erin. En het model wordt constant getraind. En niet alleen met bronnen van het internet. Maar jij zei al van, ik ben ermee bezig geweest. Dus jouw input is ook al het model ingegaan. En afhankelijk van wat jij hebt gezegd en wat jij ervan vond. Van, nou, het is een goed antwoord of het is een beetje meh antwoord. Kun je het wat anders vertellen? Daar train je ook het model mee. Dus het is feitelijk, je moet het hele GPT-3 model moet je zien als iemand van, nou ja, ze hebben een schatting gedaan naar IQ, maar dat zal echt een schatting zijn. Maar ze zeggen dat iemand is van een IQ van 83 met de kennis van de wereld, met instant toegang tot die kennis. Dus het is maar net hoe vaak je vraag stelt, wat voor antwoorden je geeft en wat de computer daar dan weer mee doet. Als het op uiteindelijk een goed antwoord geeft, jij bent tevreden, dan zal het zeggen, joh, dit heb ik goed gedaan. Dit sla ik op als een goed antwoord.
En op basis daarvan, eigenlijk wel een beetje onwerkelijk eigenlijk, dat het
ja, bizar,
dan gewoon zo bestaat. Ja,
ja het is heel bizar, want als je ziet waar we een paar jaar geleden stonden, toen was een computer in staat een schaakspelletje te spelen. En op een gegeven moment kon het heel goed. Toen kwam er iets genaamd AlphaGo, wat een systeem was waarbij het Go-spel gespeeld kon worden. Een Go is complexer dan een schaakspel. En daarmee hebben we geleerd hoe we modellen kunnen trainen, hoe we modellen slimmer kunnen maken. En wat je nu ziet is dat er een hele snelle ontwikkeling is op het gebied van taal en informatieverwerking. Dus we kunnen nu een model maken die kan praten als een mens. En we kunnen het model zo trainen dat het alle informatie van het internet samenvoegt in iets wat begrijpbaar is. Ja, en die twee samen maken dat je een gesprek kan hebben met computer. En de laatste hype die er nu is ChatGPT. ChatGPT, dat zegt al, is een chat met de GPT-model. En dat feitelijk is dat GPT 3.5. Dus een vervolg op GPT-3.
Want GPT-3, dat is, hè, je kan elke vraag, elke opdracht kan je geven, die rolt er gewoon uit in een antwoord.
Ja.
En met ChatGPT kun je dan ook echt een gesprek voeren met.
Ja, okay. Dat is heel gaaf. Dus je praat met een machine. Je zegt, oh, maar ik ben Arjen en ik ben docent bij Novi Hogeschool. En ik wil een cursus maken over iets. En dan begin je daar het gesprek mee. En op basis daarvan kun je dan steeds een stukje informatie op gaan vragen. Dus leg mij uit hoe ChatGPT werkt. En dan gaat hij jou een uitleg geven over hoe ChatGPT werkt. En dan kan ik vragen, leggen wij uit hoe ChatGPT werkt voor studenten die net de foundation cursus hebben gedaan en begrijpen hoe een computer werkt. En dan komt er een net iets andere uitleg uit. Dan komt er een uitleg uit dat het een model is, dat het een iets op een iets gemakkelijkere manier wordt uitgelegd wat het daadwerkelijk doet.
Maar dan klinkt het eigenlijk al alsof docenten straks overbodig zijn of eigenlijk, ja.
Ja.
Dat het gewoon zo intelligent is en meteen alle vragen kan beantwoorden, dat ja, je eigenlijk gewoon niet meer naar de lessen hoeft.
Ja, daar zijn wij ook heel erg in geïnteresseerd. Daarom zijn we dit experiment ook aangegaan. Want ja, het is een fantastische ontwikkeling. En ja, het is een hele curve dat je zult zien dat er echt een waanzinnige ontwikkeling op dit gebied gebeurt.
Mm-hmm.
Maar is het nu goed genoeg om een docent te vervangen? En dan kom je bij de vraag, wat is onderwijs? Onderwijs is aan de ene kant content,
mm-hmm,
en aan de andere kant is de uitleg over die concepten. En als je iemand hebt die je constant kunt vragen van, joh, leg me dit uit, leg me dit uit, leg me dit op een andere manier uit, leg me dit simpeler uit, heb je dan nog die uitleg van die docent nodig.
En dat is wat Novi nu eigenlijk wil gaan experimenteren, toch, in de komende periode?
We hebben een aantal experimenten. De vraag van, is die docent nodig, die hangt er een beetje boven. Uiteindelijk, op dit moment, ben ik van mening dat we docenten, die geven een expertblik in de materie en die zijn in staat om in menselijk handelen gewoon uitleg te geven. Mensen te begeleiden en te zien waar jouw knelpunt zit en jouw knelpunt heel specifiek op te lossen. Een AI-model kan content maken. En op basis van jouw vraag gaat het jou een antwoord geven. Het gaat net zo lang door met antwoorden geven totdat jij ophoudt met vragen stellen.
Maar is dan eigenlijk zijn antwoord dan oneindig?
De nou, uiteindelijk
antwoorden
wel.
Van GPT?
Ja, uiteindelijk is het oneindig. Het is maar net. Kijk, die computer die heeft geduld voor eeuwig. Die gaat constant een antwoord geven. Misschien gaat het uiteindelijk het steeds hetzelfde antwoord geven.
Mm-hmm.
Want er zijn geen andere bronnen meer. En hij denkt, nou, dit is echt wel het antwoord. Ik wil niet zeggen dat jij het begrijpt.
Maar oké, dus nu wil Novi, die gaat hiermee experimenteren de komende tijd.
Ja.
Ja, hoe betrouwbaar acht je het nu?
Het hangt vanaf wat je vraagt. Onlangs was er een nieuwsartikel over GPT-3, of ChatGPT-3 moet ik zeggen. Die zoomde heel erg in op gevoelige onderwerpen. Oftewel, kan een computer heel keurig schrijven, of kan het zorgen dat het antwoord niet discriminerend is? En een computer die traint op de data die op het internet staat. Nou, en ik weet niet hoe goed jij het internet kent, maar daar staat echt best wel veel informatie op die wij niet als heel politiek correct zouden zien.
Nee, maar die gebruikt hij wel.
Die gebruikt hij wel, daar traint hij wel mee. Dus er zit een bias in. En er zit natuurlijk wel moderatie in van wat stoppen we er wel in, wat stoppen we er niet in. Maar uiteindelijk is dat weer in het beeld van degene die modereert. Dus er zit een bias in. Nu zijn wij de oudste opleider voor IT. En IT heeft het hele mooie eigenschap dat het heel feitelijk is. Een computer is computer, een netwerk is een netwerk. Als je programmeert, dan heb je een bepaalde programmeertaal, heb je syntaxis waar je rekening mee moet houden.
Mm-hmm.
Dus wij kunnen hele feitelijke data verzamelen. Dus als ik een cursus ga maken, een van de experimenten die wij doen is, kunnen wij cursuscontent maken door middel van AI-techniek, waarbij we dus de tijd die wij nodig hebben om een cursus te maken verkleinen. En dat is heel interessant, want we zijn heel veel tijd bezig met hoogwaardige cursussen maken. Als wij content maken, mm-hmm, zorgen we ervoor dat de experts die content maken. De experts spenderen veel tijd in het schrijven van content en dat wordt hoogwaardig. Maar die tijd die je nodig bent om te schrijven, gewoon puur het overbrengen van die kennis. Als je dat kunt automatiseren door een AI dat te laten doen en dan een expert deze data te laten redigeren.
Ja, dus die gaat er nog wel, er wordt altijd nog wel een check gedaan.
Ja,
door
je kan niet aannemen dat de computer het goed heeft. Al is het maar zinsopbouw of structuur, mm-hmm, van een paragraaf. Maar als van 1000 woorden een computer 900 woorden kan schrijven.
Ja, dan gaat het echt supersnel.
Dan gaat het supersnel.
Ja,
ik vertelde jou net nog, voordat we hier begonnen, dat ik gisteravond bezig was met een script voor een activiteit die we gaan doen.
Ja.
Normaal zou ik daar best wel een paar dagen voor nodig hebben. Nu heb ik in een half uurtje tijd, heb ik een structuur en de eerste tekst al helemaal klaar.
Want wat vraag je dan? Schrijf een script voor...
Nou ja, een concreet voorbeeld hier is dat ik gisteravond bezig was met wat opnames voor het gebruik van een programma genaamd IntelliJ IDEA. Dat is een programma om te gebruiken bij software development. En dat heeft een hele hoop features. En puur uit nieuwsgierigheid heb ik ChatGPT gevraagd van, joh, ik ben een cursus aan het schrijven. Ik ben nu bezig met dit programma. Kun je mij een outline geven van een cursus?
En wat geeft hij dan als
antwoord? Dan zegt hij, nou, beginnen we met een introductie. Dan, hoe doe je basis editing functionaliteiten? Hoe zet je een stukje debugging op? Want het is een development tool. Hoe ga je om met testen? En dan hebben we nog een aantal geavanceerde onderwerpen. Nou, dat is al een fantastische outline. Die zou je zo neer kunnen zetten. En dus vervolgens ga ik dan vragen, oké, schrijf dan voor mij die introductie.
En is het dan echt ook wel een introductie waar jij die jij zo eigenlijk kan overnemen? Of ben je dan toch nog wel een beetje mee aan het schakelen? Om het wat persoonlijker of wat...
Hier komt het punt dus. Het is heel gemakkelijk een vraag te stellen en een antwoord te krijgen. Mm-hmm. Maar om een antwoord te krijgen wat dermate hoogwaardig is, zul je dus een aantal iteraties. Je krijgt eerst een basisantwoord. Dan zeg je, nou, ik wil het een beetje meer gericht op dit publiek. Of ik wil dit erin hebben. Of ik wil er een voorbeeld in hebben. En dan blijft hij daar variaties van maken. En op een gegeven moment dan heb je echt wel iets wat hoogwaardig is.
Dus je kan eigenlijk gewoon steeds je wensen eigenlijk blijven toevoegen.
Ja.
En hij eigenlijk binnen een paar seconden vertaalt hij dat in een uitgebreid antwoord.
Ja.
Nee. Nou, ik zou hem even afronden.
Ja.
Met eigenlijk een laatste vraag. Want wat was jouw eerste reactie toen je hierover hoorde? Hoe je over GPT-3 hoorde? Wat dacht je toen?
Nou, het is natuurlijk mindblowing. Ik zit zelf al vanaf de jaren 90 in IT. Mijn eerste computer was zo'n instant-on keyboard met een cassettebandje, waarbij je echt letterlijk alle programmacode in Basic moest intypen voordat je een programma had. Dus mijn beeld van computers is van zelf alles schrijven, tot het punt dat we naar Windows toe gingen, dat het allemaal grafisch werd. Tot het punt nu dat eigenlijk alles op het internet is. En nu komen we echt op een soort sci-fi werkelijkheid, dat je straks tegen een computer kan zeggen, joh, schrijf mij een stuk e-mail met dit onderwerp. En dan wordt helemaal voor je geschreven, wordt voorgelezen. Zegt, nou, ik wil dat stukje een beetje veranderen. En dan wordt het aangepast. Het is mind-blowing.
Dat is eigenlijk een beetje wel aan het begin van iets nieuws. Ja,
het is echt super gaaf. En natuurlijk is er veel kritiek ook. Hè. Laten we daar wel zijn. Want vragen om een werkstuk te maken. Mm-hmm. Dat zou kunnen. Dus het brengt ook weer hele ruwe kanten met zich mee.
Ja.
En daarom zijn we als Novi nu zo bezig met, wat betekent dit? Wat kunnen we ermee? En kunnen we dan dit straks gaan omzetten naar iets wat veel waarde voor het onderwijs heeft? En dat we feitelijk naar adaptief onderwijs kunnen. Dat jij kunt zeggen, joh, dit begrijp ik niet. En dat het jou opnieuw wordt uitgelegd samen met een docent die jou begeleidt in dat geheel.
Ja.
Betekent dat jij onderwijs kunt krijgen precies zoals jij het nodig hebt. Nou, en hoe gaaf is dat?
Ja, dat is echt bizar. Ja. En nog een beetje onwerkelijk voor mij.
Ja, maar voor mij ook.
Laat het hier in de komende tijd nog vaker over gaan hebben. En dan zullen we het nog gewoon allemaal net even wat meer... dan halen we de experimenten erbij die Novi ook echt wil gaan uitvoeren.
Ja.
Dit was Arjen. We komen vaker bij hem terug om over Novi's experimenten te praten. Nu ga ik in gesprek met Sjors, algemeen directeur van Novi, om te bespreken wat deze ontwikkelingen betekenen voor ons onderwijs. Nou ja, GPT-3 zou ook nieuwe mogelijkheden voor Novi Hogeschool betekenen. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, ik denk voor ons met name geldt, dat als je je eerste ervaringen opdoet met zeg maar die nieuwe technologieën, en je gaat er ook in het begin natuurlijk gewoon een beetje mee spelen, een beetje mee klooien, dan heb je al wel redelijk snel door van, oké, dit gaat echt ook wat voor ons betekenen. Ik bedoel, wij hebben natuurlijk in de manier waarop wij ons onderwijs geven, we leiden IT'ers op, dus mensen hebben veel vragen waarin gewoon een feitelijk antwoord al, ja, is ook al een deel van onze dienstverlening. We maken cursuscontent, wat ook gewoon vaak een feitelijke weergave is van hoe maak je een ontwikkelproces. En we doen er als opleider een heleboel omheen. Maar je merkt wel dat een deel van wat wij doen en een deel van onze diensten, op een bepaalde manier wel overgenomen zouden kunnen worden of ingevuld zouden kunnen worden met een technologie zoals deze. En
En zijn we daar nu al mee aan het experimenteren? Hebben we daar al de eerste stap in gezet?
Nou ja, kijk, experimenteren is denk ik vaak in het begin eerst gewoon ook even ervaren. Hè? Dus je gaat er gewoon in het begin ook een beetje mee spelen. En dan op een gegeven moment kom je tot de realisatie van, shit, dit is wel iets anders dan wat we hadden tot op heden. Of waar we tot op heden mee in aanraking waren gekomen. En op het moment dat dat zo is, dan denk ik dat een heleboel andere opleiders of een heleboel collega's van ons, om het maar zo te zeggen, ook een soort schrikreactie krijgen. Van, hey, hoe gaan we nou nog vaststellen of iemand wel zijn paper zelf heeft geschreven? Of is dit geen plagiaat als ik het kopieer? En allemaal dat soort dingen.
Mm-hmm.
Nou, ja, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik bedoel, daar moet ook iemand zich heel erg druk over maken. Maar dat vind ik dan iets minder spannend. Ik denk dat op het moment dat je deze ontwikkeling, zeg maar, op waarde schat, en je er enthousiast over bent, dat je dan ook wel tot de conclusie komt dat op het momentje dat je hier niet aan gaat aanpassen, ja, ook voor een bepaalde manier gaan een heleboel bedrijven gaan gewoon gesloopt worden op het moment dat ze zich, mm-hmm. dat ze zich niet aanpassen op deze veranderingen.
En kun je dat iets concreter maken? Wat is Novi dan?
Ja, ik denk dat heel veel opleiders zijn heel erg content gedreven geworden. En met de coronacrisis die we de afgelopen jaar hebben meegemaakt, zijn heel veel opleiders dat nog steeds meer geworden. Dus waar je voorheen allerlei klassen hadden, zijn die veel meer gaan rusten op online onderwijs. En online onderwijs is in veel gevallen is veel meer het aanleveren van content en et cetera. Ik denk als dat je businessmodel is en als dat is de waarde die je richting de student of richting de klant brengt, dan heb je nu wel een serieus probleem. Want ja, daar gaat nu wel, die wereld gaat wel heel erg veranderen. Dus ik denk op het moment dat je, als je daarvan overtuigd bent en je stelt dat vast, dan moet je ook als opleider gewoon gaan nadenken van hoe gaan we hierop reageren en welke kansen biedt het dan voor ons?
Mm-hmm.
Nou,
en welke kansen biedt het?
Ja, ik denk dat het je de kans biedt om meer waarde te leveren aan een student. Dus op het moment dat je dingen doet die nu heel makkelijk vervangen worden door bijvoorbeeld GPT, dan was je waarde ook altijd al oppervlakkig. Dus eigenlijk, maar er ging wel energie in zitten en je moest het wel allemaal doen. Dat kun je nu gewoon automatiseren. Ik bedoel, dat kun je misschien voor een belangrijk deel vervangen. En misschien gaat dat ook wel over bijvoorbeeld, weet ik veel, het nakijken van dingen of snel antwoord geven op vragen geven.
Hebben we daar ook al mee geëxperimenteerd? Dat we al een verslag of iets hebben voorgelegd aan GPT-3 die daar een check overheen doet?
Ja, nou, we hebben gewoon wat voorzichtige experimenten op bijvoorbeeld nakijkwerk hebben we gedaan. Kijk, nakijkwerk is wel ook gelijk. Daar zit je ook al wat met de regelgeving verbonden en daar moet je wel echt heel erg voorzichtig mee omgaan. Maar als je gewoon eens wat dingen probeert daarin, is het best wel, komen er wel hele interessante dingen uit. Wat grappig is dat er gewoon verbanden worden gelegd die je misschien zelf nog niet eens had gelegd. Ja, bijvoorbeeld op het moment dat je een multiple choice toets laat nakijken. Ja, dat is simpeler dan dat kan niet. En logischerwijs, als je dat er gewoon ingooit, kijk dat ding dat na. Maar als je dan vraagt, geef me feedback. Dan kijkt hij ook. Dan zou je verwachten van, hey, die geeft een feedback per vraag. Maar wat hij doet is, hij kijkt naar alle foute antwoorden. En probeert een soort lijn te, een soort gemeenschappelijke lijn te ontdekken in de vragen die hij fout had. Dus,
en is dat iets goeds of is dat eigenlijk iets wat
nou
je...
Nou ja, dat geeft wel, dan geef je, kun je student wel feedback geven op een andere manier dan dat je voorheen hebt gedaan. Dus je, normaal gesproken zou je zeggen, misschien goed, fout is wat iemand terugkrijgt. En nu kun je ook aangeven, hey, dit zijn waarschijnlijk concepten waar je meer last van hebt. Laten we daar nou eens wat extra content voor jou maken.
Dus hij maakt het misschien eigenlijk gewoon breder, dat hij misschien een bepaalde...
Ja, kijk, ik denk dat op het moment dat je dus het contentontwikkelproces kunt versnellen, het feedbackproces kunt versnellen, dat geeft wel hele nieuwe mogelijkheden. Want dat betekent ook dat je gewoon content on the spot zou kunnen maken. Op het moment dat iemand door een korte zelftest, door een beroepsproduct wat die oplevert, en je kunt daar al uit terughalen van waar heeft iemand moeite mee en waar is die goed in.
Mm-hmm.
Dan kun je hem wat extra content geven op de dingen die die moeilijk vindt. Dingen uitgebreider uitleggen bijvoorbeeld. Maar je kunt ook bijvoorbeeld voor mensen waar je een soort talent in ontdekt of iemand die heel veel affiniteit blijkt te hebben met een thema, gewoon redelijk gemakkelijk ook nieuwe content on the spot creëren. Zodat je iemand ook meer kan bieden op de thema's die interessant vindt. En hoe dat in de praktijk er zo meteen uit gaat zien en in welke mate dat allemaal foutloos kan. Ik bedoel, daar ligt echt nog een hele weg voor ons. Daar ligt echt nog een hele weg voor ons.
Maar de ideeën en de eerste experimenten, daar zijn we al wel mee bezig. Hebben we ook al studenten hierover gesproken, wat zij hier van deze toekomst gaan vinden?
Nou ja, kijk, als je met studenten die komen hier om te leren programmeren. Ja, allerlei andere dingen, maar bijvoorbeeld om te leren programmeren. En kijk, wat wel interessant is, dat op het moment dat iemand ergens tegenaan loopt, iets lukt niet. Normaal gesproken is ja, een soort het leren programmeren is ook wel gewoon heel lang jezelf gezelen en martelen. En de hele dag tegen de muur aanlopen, niet achterkomen. En uiteindelijk vind je dan de oplossing op dat probleem waar je de hele dag al op zit te studeren. En nu kun je ze ook laten zien van ja, je kunt ook gewoon, wat wil je nou doen met deze applicatie? Dit is het stukje code wat je daarvoor hebt gebruikt. Gooi het eens in GPT-3 en je krijgt, misschien, maar je krijgt terug van hey, dit is wat je fout doet. En als je dat aanpast, dan doet hij het. Mm-hmm. Nou, als je op een goede manier die tool weet uitvragen op die manier, dan zie je ook wel even in hun ogen te denken van, maar wat zit ik dan hier te leren? Als ik het er zo makkelijk uithaal.
Ja, en wat is dan je antwoord daarop?
Nou ja, kijk, ook voor hun geld is dat het vakgebied gaat veranderen. Maar ik denk dat je niet moet proberen, ook niet met een technologie zoals dit, dat je niet moet proberen om te voorspellen waar het helemaal heen gaat en wat dan precies de impact voor ons als opleider zou zijn of voor die professionals als programmeur. Maar je moet adaptief zijn. Hè? Dus uiteindelijk, ja, er gaan nieuwe banen komen en de rol van een opleider gaat veranderen. Alleen willen wij graag degene zijn die daarin mee is gegaan. En waar ik een beetje moe van word, is als je heel erg gaat proberen technologische ontwikkelingen te bagatelliseren en het buiten de deur houden. En denk ja, dat is allemaal ingewikkeld en past niet in onze wet en regelgeving of in de kaders die wij ook hebben vanuit het ministerie als hogeschool bijvoorbeeld. Ja, dit gaat gewoon gebeuren. Weet je, dit is de nieuwe wereld en wij moeten kijken van waar daarin voor ons de kansen liggen en wat we anders kunnen doen. En ja, dat zal bij ons ook wel tot wat ingewikkelde gesprekken met bijvoorbeeld een onderwijsinspectie die ons gaat vragen naar definiërende literatuur. En als ik het heb laten ontwikkelen door bijvoorbeeld zo'n tool als dit en we hebben er met experts nog redactieslag over hebben gedaan, worden wel hele ondefinieerbare dingen dan. Mm-hmm. Maar goed, ja, dan gaan we die discussie aan. Dat vind ik op zichzelf ook wel leuk.
Een uitdaging.
Ja.
Hè, hoe toch als hogeschool vernieuwend te zijn in een wereld die gewoon in de toekomst eigenlijk...
Ja, kijk, ik denk dat onderwijs over het algemeen altijd heel langzaam ontwikkelt. En dat komt ook omdat het een sector is die heel erg wordt gereguleerd. Heel veel wet en regelgeving omheen zit. En wet en regelgeving loopt per definitie achter. Altijd zo. Mijn ervaring is ook wel dat op het moment dat je gewoon wat meer flexibiliteit voor jezelf wil creëren, of omdat je een klein beetje de randjes wil opzoeken, dat best wel mogelijk is. En dat zo'n gesprek ook best wel met onderwijsinspecties, ministeries te voeren zijn. Mits je gewoon heel erg goed kan uitleggen, kan beargumenteren waarom je bepaalde beslissingen maakt. En wat je dan hebt gedaan om de kwaliteit wel te borgen. En dat vind ik ook heel belangrijk. Ik bedoel, we komen ook mensen die bij ons een opleiding doen, die krijgen ook een bachelor diploma, dat moet ook wat waard zijn. Weet je, daar ligt ook een soort kwaliteitsraamwerk onder. Ja. Maar laat ons dan de partij zijn om wel een beetje te zoeken van hoe kunnen we die regels nou zo interpreteren dat we geen kans hoeven te laten te liggen met bijvoorbeeld zoiets als dit. Kijk, elke verandering komt natuurlijk wel een beetje weerstand. Eerst denk je van, oh shit, weet je wel, wat gaat er gebeuren? Ik was wel dusdanig enthousiast dat ik dacht van, ja, dit is ook iets, ook een ontwikkeling die we niet kunnen negeren. Of waar we niet even nog een paar jaar kunnen aanzien. Waar we maar gewoon nu bovenop moeten duiken.
Als IT-school is het ook misschien juist wel aan IT-onderwijs om hier echt een slag in te slaan.
100%. Ja. Het past ook bij ons profiel. Kijk, het is ook een beetje ons profiel. Wij willen gewoon vernieuwend onderwijs bieden. Ja, dan kun je dit niet links laten liggen. Dan kun je niet denken, nou, laat iemand anders het eerst maar even uitzoeken. Dat moeten wij gewoon zelf gaan doen. En wat denk ik wel, wat echt gewoon een grote zoektocht gaat zijn, is van waarin kun je dat allemaal toepassen? Kijk, er zullen een aantal gebieden zijn waar we nu ons op focussen. En waar we denk ik ook heel snel gewoon best wel indrukwekkende resultaten kunnen gaan laten zien. En dan denk ik aan bijvoorbeeld content ontwikkelen. Dan denk ik aan het geautomatiseerd genereren van feedback. De combinatie tussen die twee, dus ook op basis van feedback of resultaten, content creëren. En ik denk bijvoorbeeld gewoon het wegautomatiseren of het efficiënter inrichten van bijvoorbeeld de hele tijdrovende processen aan onze kant. Zoals het nakijken van werkstukken en van beroepsopdrachten. En daar zul je altijd, in al die dingen, zal er altijd nog wel een mens nodig zijn. Maar het gaat met name over dat je dat kan gaan doen in een soort van ongekende snelheid. He, dus dat de factor van wat echt door mensen moet worden gedaan, dat die naar beneden gaat. En dan zie ik het dus niet als iets wat bij ons een heleboel... Het is dus voor mij niet een overweging van kostenbesparing. Mm-hmm. Of dat ik denk, oh ja, dan kunnen we die mensen vervangen. Of dan hebben we geen docent meer nodig. Dat is ook absoluut niet wat ik denk. Want ik denk dat het je zult die mensen echt nodig hebben om ook gewoon als opleider een ander profiel te gaan creëren. Dus ik denk dat dingen zoals bijvoorbeeld, we zijn hier best wel van overtuigd dat we echt ook een community moeten zijn. En dat je een soort binding moet hebben met de student die verder gaat van alleen maar het geven van een studentnummer. Mm-hmm. Maar dat je echt met elkaar wil optrekken. Ja, bijvoorbeeld de rol van een docent zal ook veel meer naartoe gaan dat die zo'n community bij elkaar houdt en zorgt dat daar interessante impulsen in komen en dat we een connectie, dat je nog meer tijd hebt om die connectie met het werkveld te maken. Dat we de impact die wij kunnen hebben op het leven van een student, zeg maar, dat we telkens op zoek gaan naar hoe kunnen we die vergroten. Want dat is ook waar onze toegevoegde waarde zo meteen in de toekomst nog ligt. En niet in het maken van dat we toevallig een nieuwe cursus hebben.
Nee, dus het is eigenlijk de werknemers, de mensen hier bij Novi rondlopen, die worden niet vervangen. Het zijn gewoon meer, AI wordt een toevoeging. En misschien de rol of de taken van de werknemers, die zullen zich daarop aanpassen. Een check. Ja. En de community anders inrichten en vergroten.
Ja, ongetwijfeld. Kijk, ik denk dat het gewoon, iedereen heeft een soort van superpower erbij gekregen.
Mm-hmm.
En kijk, op het moment dat je een cursus moet maken, ja, er moet wel ook een controleslag in zijn van, hey, is dit inderdaad, even los van dat.
Maar ook, is het het niveau dat we willen aanbieden?
Ja, precies. Is het het niveau? Heeft het de diepgang die we willen? Vraag wat juist uit. Is dit inderdaad wat de arbeidsmarkt vraagt? Nu heb je dus gewoon een tool die de heavy lifting kan doen. En ik denk dat we daar zijn, misschien nog, daar zijn we nog niet helemaal. Maar ik bedoel, dat is wel hoe ik het ook.
En dat is wel de kant waar we naar op gaan.
Natuurlijk. Dat is zeker de kant waar we op gaan.
Nou ja, en laten we dat proces ook gewoon vooral volgen.
Voor mij is het ook leuk dat we dit gewoon in alle transparantie kunnen doen. Hè? Dus ik vind ook op het moment dat je in een sector zoals het onderwijs, als je dit soort dingen gaat doen. Ja, volgens mij hebben we het met z'n allen baat bij als ze gewoon het onderwijs ontwikkelt. En als ze gewoon in staat zijn om iets relevants aan te bieden. Ik denk dat voor ons wat makkelijker is om gewoon dit soort pilots te doen. En om dit soort experimenten gewoon.
Je noemde zelf al, hè, transparantie. Kijk, het kan misschien misgaan. Het wordt een succes. Soms wat tegenslagen. Soms, nou ja, misschien wel heel verbazende reacties ineens. Mm-hmm. Dus om daarin dat die transparantie te bieden, dat is denk ik wel. Je hoort natuurlijk bij het hele proces en bij de experimenten.
Ja, nou, en ik ga ervan uit dat het ook heel vaak fout gaat. En dat we dus. Maar dat is ook wel weer de manier om erachter te komen wat wel werkt voor ons. En ik denk ook dat het een goed signaal is richting onze studenten. Om gewoon in alle openheid dit soort dingen te doen.
Ja, dat denk ik ook.
Nou, dan kunnen ze het ook een beetje. Dan kunnen ze het ook volgen. Dan kunnen ze ook maar over meedenken. Zijn een belangrijk onderdeel van het succes zijn natuurlijk de studenten. Want als zij moeten zo meteen gaan ervaren. En als volwaardig ervaren, zeg maar. Dus we zullen hun feedback ook hard nodig hebben daarin.
Ja, zeker. Dankjewel, Sjors.
Graag gedaan.